God heeft de geboden geschreven en dan stuurt hij een engel daarmee op pad. Eerst komt die engel bij de Babyloniërs. Hij zegt, ik heb een gebod voor jullie om goed te leven. Nou, we zeggen de Babyloniërs, wat is dat voor gebod? Nou, zeg, je mag niet stelen. Ah, zeggen de Babyloniërs, wij stelen als de raven. Dat is niks voor ons. Dan gaat die engel verder. Aan een ander volk komt hij bij de Amalekieten. Hij zegt, ik heb een gebod voor jullie om goed te leven. Wat staat er dan in, zeggen die Amalekieten? Nou, je zult niet moorden. Ah, maar dat is een hobby van ons, dus dat hoort maar niet. Nou, die engel is toch wel teleurgesteld. En dan komt hij bij het volk van Israël. Hij zegt, ik heb een gebod voor jullie. Om goed te leven. Is het ook wat voor jullie? Nou, zeggen de Israëlieten, wat kost dat? Nou, hij zegt, kost helemaal niks. Je kunt het gratis krijgen. Nou, zeggen, doe er dan maar 10. Kiet ervoor, als je het land binnengaat, dat de ene jouw God als grondgebied zal geven. Dan. Ja, in de parasha deze week mocht ik al wat gedachten aan het papier toevertrouwen. En ik heb daar gekozen om daar iets te vertellen over de eerste vruchten van het land. En het derde deel van de oogst. De eerste vruchten die ze aan moesten bieden aan de priester. En het andere moesten ze verdelen voor en over de armen, de weduwen en de wezen en de vreemdelingen. Maar ze moesten ook naar de priester gaan en daar een verklaring afleggen. En dan al knielend de gaven van het land de eeuwige aanbieden. Het land, zo werd het aangeduid, we hebben dat gehoord, een land van melk en honing. Nu, je kunt hiervan zeggen, ja, waar zoveel groeit, waar zoveel gezond voedsel is, dan is een tiende om te schenken aan de armen en de weduwen en de wezen ook niet zo moeilijk. Maar dat is nog de vraag. En het waren dat ook niet. Het meer is immers nooit vol. Hij wil toch ook altijd meer. En dan denk je aan al die mensen die grabbelen en graaien. Steeds meer naar jezelf toe. Er wordt wel gezegd, iemand die veel heeft, die kan weinig missen. Maar dus die tienden die werden gegeven aan de levieten, de weduwen en wezen. En dan moesten ze aanbieden. En dan lijkt het soms heel gemakkelijk. Maar dat is niet altijd dus niet gemakkelijk. En daarom is ook een gebod opgelegd. Men moet zich eraan houden. Men mocht er niet nalatig in zijn. En men mocht ook niets van dit meegeven aan een dode. Zo werd het namelijk wel in een volken rondom hen gedaan. Iemand die stierf, die werd dan meegegeven in de graf. Rijkdom, voedsel, goud en zilver en noem maar op. Maar dat mochten de Israëlieten niet doen. Wat heb je eraan, aan die overkant? Maar men meende dat men daar iets aan had. Daarom deed men dat. Maar dat mocht het volk van God niet doen. Deze instructies hebben natuurlijk een functie. En dat is natuurlijk, het moet er eerlijk om toegaan. In het land van melk en honing. De armen moeten meedelen in de rijkdom van het land. Recht en gerechtigheid. Daar hebben we het 14 jaar geleden ook over gehad. Dat wil de eeuwige dat zijn volk doet en dat wij dat ook doen. Graaien en grabbelaars zijn overigens nooit goede zwemmers. Want als je altijd zo doet, ja, dan ga je verzuipen. Iets over Abraham. We hebben er even iets over gelezen. En hij werd hier, wat ik gelezen heb, een Syriër genoemd. In de Bijbel werd hij ook een Arameer genoemd. En hij wordt ook nog een Hebreeuwer genoemd. Wat is het nu? Abraham was alle drie. Maar belangrijk is Hebreeuwer. Dat komt van Eber, een van de voorvaders van Abraham. En Eber betekent van de overzijde, komend van de andere kant van de rivier. En zo was het ook met Abraham. Hij kwam van de andere kant van de Eufraat en hij stak over en hij kwam naar het land van melk en honing. Ja, hij moest ook naar Egypte toe en toen weer terug. Maar Abraham ging, want hij luisterde naar de stem van God. En zo kunnen wij ook van Abraham leren om grenzen over te steken. Weg te trekken uit ons land van fouten en zonden. Onze vastgeroeste gewoontes achter ons laten. En meer te luisteren naar de wil van God. en die vervolgens ook doen in ons dagelijks leven. Abraham, vader van alle gelovigen, zo wordt hij genoemd. Want op Abraham rustte een belofte. Uit Abraham zou een groot volk ontstaan. En dat volk is het volk van alle gelovigen. Het is dus ook niet verwonderlijk dat door de hele Bijbel heen van Abraham, de Hebreeër, wordt gezegd dat hij een aartsvader is. De vader van alle gelovigen. Zo zegt Shaul het ook. Hij zegt dan, er zijn geen Joden en geen Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent allen één in de Messias Yeshua. En omdat u de Messias toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen van de belofte. Abraham was degene die vertrouwen stelde, door naar de eeuwige te luisteren. Het evangelie dus staat niet los van Genesis. Sommige christenen hebben de neiging om het Nieuwe Testament los te koppelen van het Oude Testament. Maar dat kan niet, want in werkelijkheid is het een onverbrekelijk deel van het Oude Testament. Een huis kan niet gebouwd worden zonder fundering. Het Nieuwe Testament, ik zal straks nog iets over vertellen, is eigenlijk een uitleg van het Oude Testament. En zo kunnen wij dus ook leren dat het nieuws van het Koninkrijk van God, dat kan niet begrepen worden zonder kennis te hebben van de basisbeloften aan Abraham. Nu naar de vloek en de zegeningen. Daar had ik iets over geschreven en daar heb ik me over verdiept. En dat is niet eens zo heel makkelijk. Want in hoofdstuk 26 lezen we eerst dat Israël is een kostbaar bezit van de Almachtige. Dat lezen we op het einde van hoofdstuk 26. Er staat: vandaag heeft de Eeuwen u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit, een schat. Segula staat in het Hebreeuws. Maar u moet al zijn geboden naleven. En dan komt de opsomming. 12 versen die zegeningen weergeven en 52 versen die de vervloekingen weergeven. Nou, zegenen, dat weten wij, dat is berach, dat weten wij hier allemaal wel. Vanmorgen hoort, Aruchim Hawaim, gezegend ben je als je binnenkomt. Welkom betekent het ook. Mooi die woordverbanden in het Hebreeuws. Ik wil het niet moeilijk maken, maar knie in het Hebreeuws, berech. Komt er ook weer van zegenen af. En een knieval met eerbied, dat is lifnei kriat berech. Lifnei heeft natuurlijk met je hart te maken. Dus als je knielt in eerbied voor de eeuwen, doe je dat in je hart, met je hart. Laat dan die vervloekingen. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, maar dat is niet mis. Arur is het woord daarvoor. Het kan ook betekenen verstoten of uitgestoten. Hoe is dat nu hier bedoeld? Wat steekt hierachter? Elk mens maakt toch fouten? En we kennen allemaal de uitspraak die overigens ook door ongelovigen te pas en te onpas wordt gebruikt. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En Johannes in zijn brief, Johannan, die zegt, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Ja, en die Israëlieten waren ook gewoon mensen van vlees en bloed. Hoofdstuk 27 kom je wat zegeningen tegen en vervloekingen, maar daar gaat het over de zonden die in het verborgen worden gedaan. Door het individu. Zulke overtredingen die kunnen moeilijk door een rechter berecht worden. Wie weet het? Geen mens weet wat je denkt of wat je in de verborgenheid doet. Maar de Eeuwige ziet alles. Bij hem is niks verborgen. Dat was toen zo en dat is nu nog zo. En als ik daarover nadenk, ja, dan moet ik nog weer snel naar de brief van Johannes toe. Daar staat: als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dank u, Vader, ik kan weer ademhalen. Maar dan hoofdstuk 28. Daar gaat het niet over het individu, maar over het volk als geheel. We lazen dat, net heb ik gelezen in het eerste vers. Daar staat op het eind: God zal hem een plaats geven boven alle volken van de aarde. En dit is waarom de eeuwige dit volk heeft uitgekozen. Als het volk, en ook de koning, lees in vers 36, meewerkt, dan kan het volk een licht zijn voor alle volken. Maar als het van de eeuwige afkeert, van zijn leefinstructies, dan heeft hij geen volk meer om de mensheid en de wereld te verbeteren. Dit is een ernstige waarschuwing. En we zien hier dat de schepper van al het leven alle mensen op het oog heeft. De Torah, de blauwdruk van de schepping, moet worden doorgegeven. Maar valt en staat hem alles als zijn schat, zijn segula, hem verlaat? De eeuwige heeft een verbond gesloten met Abraham. Ja, toen was het nog Abraham. Je weet het wel, in Genesis 15, als Abraham de dieren slacht en hij legt zijn helft neer, dan moet hij doorheen lopen met de eeuwige, maar Abraham valt in een diepe slaap en de eeuwige loopt er alleen tussendoor. Hij heeft een verbond met Abraham, maar hij heeft ook een verbond met het volk gesloten. Bij de Sinai, toen het volk huilde van de donder en onweer wat er allemaal gebeurde, maar ze zeiden wel: wij zullen doen en horen. Dat is zeer opvallend. Niet horen en doen, nee, ze zullen doen en horen. Ja, wie een eenzijdige afspraak verbreekt, die kan niet verwachten dat de partner, in dit geval met een grote P, werkeloos toeziet. Dan volgt een straf. Maar er is altijd hoop op terugkeer. Bij God is het nooit te laat. De Shuva doen, antwoord geven op zijn vraag, is altijd mogelijk. Hij zal er alles aan doen en hij heeft er alles aan gedaan om de mensen terug te krijgen, terug te brengen bij hem. Het is dan ook heel opmerkelijk dat het Hebreeuwse woord arur, voor vervloeking, in vers 45 overgaat in kile. Bij ons staat er dan wel weer vervloeking, maar kile betekent eigenlijk geringachten of vluchtig zijn. Het woordje kalon heeft er ook mee te maken. En dat betekent schande. De vraag moet gesteld worden: wil het volk zijn als andere volken rondom hem, of wil het de Torah doorgeven? Dat staat ook, hè, hebben we gelezen. Wil je als volk tot hoop gemaakt worden, of als een staart? Ik heb vroeger wel eens, ja, vroeger, ik ben ook 16 jaar geweest, heb ik wel eens boekjes gelezen van C.S. Lewis. En C.S. Lewis die schreef dan: hij was tot geloof gekomen achter op een brommer in Londen als hij onderweg was naar de dierentuin. En toen werd hij een apologeet en verdediger voor het christelijke geloof. Maar hij schreef een keer: een mens is als een pion op het grote schaakbord van God. Ik geloof dat niet. De mens is geen speelbal in de handen van God. Hij wil dat de mens meewerkt om zijn scheppingsdoelen te realiseren. Een mens kan keuzes maken. De keuze ligt bij het volk en ook bij de mens van toen en van nu. Even terug naar het Nieuwe en Oude Testament. We hebben misschien wel eens gehoord dat de God van het Oude Testament, dat is een wraakzuchtige God. En het Nieuwe Testament, daar is Yeshua vol van liefde. En zo wordt dat dan gescheiden. Ik zou eerst zeggen wat ik denk. Er is geen Nieuw en Oud Testament. God heeft een verbond gesloten met de mensheid via het volk Israël en steeds werden die verbonden weer vernieuwd. We spreken hier ook in onze gemeenschap van de Habrit Hagadasha, een vernieuwd verbond. Het is net als de maan. Afgelopen week was het volle maan. Misschien heb ik het nog kunnen meemaken. Het is altijd prachtig om te zien. En nu gaat de maan, neemt hij weer af. En is een tijdje verdwenen en over 10 dagen komt hij terug. En dan zeggen wij: nieuwe maan. Het is helemaal geen nieuwe maan. Het is de vernieuwde maan. Ja, God is trouw aan zijn verbond. Psalm 30 vers 6 zegt, zijn toorn gaat voorbij, maar zijn liefde duurt eeuwig. En we weten nog wat we gelezen hebben in Jesaja, dat prachtige hoofdstuk. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de eeuwige gaat over u op. En vele profeten mochten profeteren dat God zelf het volk weer laten opstaan. En zoals Jesaja dat ook zei, dat alle volken zullen dat zien en zullen gaan komen en zullen willen weten hoe bijzonder dat is. Zacharia zegt, en de heiden zullen komen en ze zullen een slip van een Joodse man vastgrijpen. Een hoek van de mantel, de tzitzit. Wij willen meer weten van dat volk. Want dat volk heeft het Torah gekregen. En daar kunnen wij van leren. Mijn vraag die ik mezelf stelde toen ik hiermee bezig was, was, hoe zien wij God? Hebben wij iets meegekregen? Onbedoeld wellicht. Want ik ben ook met de Bijbel groot gegroeid. En met mijn vader en moeder, die ik nog altijd eer, alhoewel ze niet meer leven. En ik ben hem daar zeer dankbaar voor. Maar toch kwam soms het beeld me voor dat God een strenge God is. Die, als je maar iets verkeerd doet, direct ongenadig straft. Misschien kwam het ook wel in de plaatjes in de kinderbijbels. Of in de schoolboekjes, de kleine plaatjes. En die afbeeldingen die kunnen blijven hangen in je hoofd. Zo'n beeld kan worden vastgegroeid, geworteld zijn in je denken. En dat is dan je referentiekader als je dit leest. Over die strenge God. Ik dacht er nog sterker over na toen ik vorige week een appje kreeg van onze dochter, Afke, sommigen van jullie kennen haar wel. En die appte ons over, we hebben twee kleinkinderen, Paak en Bekker Cezus. Nou, wij zijn er gek op, ze zijn wel gek op ons, dat is mooi. Maar Jaël is nu 2,5 jaar en een beetje en die had gevraagd op een avond, heeft de Heer God op een groot but? Ja, waar haalt het vandaan? Heeft ze het ergens gezien of gehoord? Nog geen 3 jaar. Ik heb teruggeëpt. Ik zei, nou, daar moet toch ooit in mij maar eens goed over nadenken. Om daar een goed antwoord op te geven. Maar ik heb dus een haakje achter gezet. Zeg, alsjeblieft niet dat God een man is met een grote baard die op een wolk zit en steeds streng aan zit te wijzen. Naar wat de mensen fout doen. Nee, angst is geen middel om te geloven. Geloven is uit liefde. En eerbied en ontzag. En uit grote dankbaarheid van zijn genade. We hebben gezongen over het lied, hoe mooi de schepping is. Ja, de plaatjes waren er ook mee. Ik kan me elke keer weer in verheugen. Zo mooi. Ik heb in het Parisa iets geschreven hoe uniek ons lichaam is. Onvoorstelbaar mooi waarin we kunnen zitten. Van week was het nog dat wij 92 miljard cellen in onze hersenen hebben. Die het allemaal regelen wat wij zien en horen en wat wij doen en willen. 92 miljard cellen. Je kan het verstand er niet bij. Zo groot is onze God. Het deed me trouwens ook wat je Els zei. Ook denken aan een andere jongen die ik meemaakte in een dorp waar ik gewoond heb. Wij woonden eerst in een klein boerderijtje. En toen zijn we verhuisd naar Gouw. Nou, Peter weet waar het ligt in de legende. Een klein dorpje. Voordat we naar de grote boerderij gingen. En mogen jullie eerlijk weten, mijn vrouw zei toen, want ik was al een tijdje bij de Vrije Baptisten, en zei, zullen we ons maar nu maar bij deze kerk begeven? Ik zei, doen we, want we hadden 3 kleine kinderen, en uit dat Weltse mooi, die gaan naar de christelijke school, die konden naar de zondagschool. Maar goed, zo zat ik er elke week in de kerk, en als je er elke week komt, en je steekt ze nu aan de vingers op, en je vraagt dus iets dan, word je ook al gevraagd om iets te doen, dat is logisch. We hebben commissies geschreven, we hebben een catechisatie gegeven, maar op een gegeven moment word je gekozen als ouderling. Je krijgt een wijk met mensen die moet je bezoeken. Je gaat in gesprek, dialoog. Liefst geen discussie, dat schiet niks op. Dat is alleen maar verharding, dat zien we tegenwoordig ook. Veel verharding. En je moet de dialoog hebben, praten met elkaar. En zo kwam ik op een zondagmiddag bij een vrouw vandaan. En het was ongeveer ook deze tijd, september of zo. Kwam ik over de brug en daar zat een jongen te vissen. En die jongen kende ik, die was ook opgegroeid in die christelijke school. Hij kwam niet uit een christelijk gezin. Het was een helder knaap. Ik zou zijn naam ook noemen. Ik weet echt niet waar hij nu is, waar hij woont. Dirk Douwe heette hij. Ik zag hem zitten. Ik zei, hoi Dirk Douwe. Hij zei, hoi. Hij zei er gelijk achteraan. Jij gelooft in God, hè? Dat is Ibn Aymon, liet naartoe. Ja, dat klopt. Hij zegt, ik niet. Ze brandt niet. Nou, hij zei, ik heb die plaatjes gezien in school. Maar wat ik niet het echt kan zien, daar kan ik ook niet in geloven. Ik zei tegen hem, steek je vingers in de mond. Hij keek me aan. Nee, maar ik zei, ik doe het ook. Ik steek mijn vingers in de mond. Dan deed hij het ook. En ik zei, hou nu nooit. En deed hij ook. Ik zei, houd nu omhoog. Ik zei, wat voel je? Hij zei, de wind. Ik zei, de wind? Ik zie helemaal geen wind. Wat is de wind? En hij keek me aan. Hij heeft een klein valkje getrapt. Maar de bomen in die grijze lucht, daar zweven een grote, twee grote vogels. Kiekendieven, dat wist ik. Maar die bewogen hun vleugels niet. Die zweven zo op die grote windzakken in de lucht die wij niet zien. Ik zei, zie je die twee grote vogels weer dan? Zie je dat ze hun vleugels bewegen? Nee, hè? Kijk, ze drijven op die onzichtbare wind. Kijk, nu gaan ze weer door een dal, zie je? Dat gaan wij ook wel eens. Maar kijk, nu klimmen ze weer omhoog. Zonder één keer met hun vleugels te wapperen. Ja, bijzonder is dat. Plaatjetekenaars zijn soms ook kiekendieven. Maar hij keek in de lucht en hij zag die vogels en zei, heer Douw, zo drijft mijn geloof ook op die onzichtbare God. Hij is er. Ik zie hem niet, maar ik vertrouw erop. En mijn geloof drijft erop. Soms door een dal en dan weer omhoog. Ik gaf hem een klap op schouder en zei, hé, hey, mazzel. En ik voelde toen ik wegliep, hoe hij mij achterna keek. Ik hoop echt niet dat er nog mensen zijn die vastzitten in plaatjes van vroeger. Hoe goed bedoeld ook aan ons aangeboden. We hadden thuis ook een hele grote Bijbel waar we uit lazen. Mijn vader las eruit en daar kwamen soms van die hele mooie grote gekleurde platen tevoorschijn. Zie je nou wel voor me hoor. Maar als een beeld zich gaat hechten, dan kan de waarheid geweld worden aangedaan. God is, ja, kijk me naar Rensen, mooi dat je er weer bent, Rensen, prachtig. God is niet de man van de plaatjes met een groot but die ons graag wil berechten om wat we verkeerd doen. Ja, we moeten worden als kinderen, dat zegt Yeshua. Maar we moeten worden als grote kinderen, zonder plaatjes in ons hoofd. Maar kinderen die de Vader vertrouwen. En niet kinderen die altijd aan de melk blijven, maar kinderen die willen kauwen. Op het woord en herkauwen. Kinderen van vertrouwen, daar gaat het om. Ondanks dat de dreiging is van gevaar, onrecht, kwaad en van toegeven aan verleiding. Wie zijn mijn afgoden? Maar hij wil ons helpen om van het kwaad te houden. Weg ermee. Hij is genadig. Het komt dan ook, het woord genadig komt 78 keer voor in het Tenach, in het Oude Testament. Genade, gen, we kennen het allemaal, daarom zijn we ook Jochanan, Johannes, de ene is genadig. Ja, ik heb in de Rosja Psalm 104 aangehaald, prachtig, Barchi Nafshi, mijn ziel, wil ik prijzen. En lees Psalm 136 eens vanmiddag, van morgen vroeg. 136, een prachtige psalm, loof de eeuw, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Daar staat Hodu Laudanai Ki Tov. Tof, dat kennen we. En daar staat er zo mooi achter. Prijs de eeuwig, want eeuwig duurt zijn trouw. Daar staat Ki Leolam Gazdo. En dat staat er na 11 vers. Ki Leolam Gazdo. Je moet het eigenlijk uit je hoofd leren. Dat moet zich vasthechten in je hart. Eeuwig duurt zijn trouw. En in de nacht staat het in Psalm 26 keer. Nou, jullie weten wel waarom 26 keer. Cleopas en zijn vriend die waren onderweg en dan komt de vreemdeling bij hen. En zij vertellen die vreemdeling alles wat er gebeurd is in Jeruzalem. En als ze dan gaan eten en die vreemdeling die breekt het brood en spreekt de zegen uit, dan worden hun ogen geopend. En ze gaan hier verder en dus nee, ze keren terug naar Jeruzalem en ze gaan naar hun vrienden. Ze hebben hem gezien. Yeshua. Hij is verrezen uit het graf. Hij leeft. En op hetzelfde moment staat er, komt Yeshua in hun midden. En hij zegt, Shalom Alechem, vrede zij jullie. En dan zegt hij de woorden die we ook gelezen hebben, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen het nog bij jullie was. En dat alles moest vervuld worden wat over mij geschreven staat in de Torah van Moshe, in de profeten en in de psalmen. Wat staat in de Torah over Yeshua? Staat onder andere in Deuteronomium 18, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Moshe, zal de eeuwige jullie God voor u doen opstaan. Naar hem moeten jullie luisteren. De psalmen, er zijn heel veel messiaanse psalmen, maar bijvoorbeeld in psalm 110, er staat, de eeuwige heeft op mijn Heere, mij dan bond gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En de profeten staan bol van de belofte dat de Messias zal komen. Jesaja 11. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de eeuwige rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en ontzag voor de eeuwige. Yeshua, hij sprak de woorden van zijn vader, zoals Jochanan dat ook in zijn brieven weergeeft. Hij was de Messias die beloofd was, die zou komen. Hij zegt hem ook tegen zijn discipelen, ik ben het. Nee, God is geen straffende God. En Yeshua is er niet op uit om iemand uit te sluiten. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Hij doet de wil van de vader, levende en voor te leven. Eigenlijk is het zo het kwaadste van zichzelf. Stel je voor een alcoholist die 60 jaar aan een sterke drank heeft gezeten. Die denkt op een gegeven moment, ik wil vanaf en ik doe belijdenis. Hij vraagt God om vergevenis. En hij zegt, ik wil weer stoppen en ik wil een ander leven leiden. Dan vergeeft God die alcoholist. Maar het letsel aan de lever zal blijven zijn. Maar de zegen is altijd groter dan de vloek. De zegen is sterker dan dat vluchtig voorbij gaat, dan de schande. De zegen is blijvend, ondanks wij steeds weer terugvallen. Hij is een vergevende God die niet wil dat er maar één mens verloren gaat. Wat een grote genade. En wij mogen delen door Yeshua de Messias in die genade. Hij begon met een mopje. Een mopje is een geintje. Geintje stamt ook af van gen, van genade. Maar er zit in het mopje wel een kern van waarheid in. Die geboden worden ons ook aangeboden om te leven. Geboden zijn geboden. De Torah staat vast. En Yeshua leerde ze ons en hij leefde ze ons voor. Hij ging nooit in tegen die Torah. Hij sprak de woorden van zijn vader. En hij leefde als een zoon van zijn vader. En hij zei, dit is het grootste gebod. Sma Israël, we hebben het gezongen. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dat is het grootste gebod. Vergeet dus de plaatjes en de praatjes. En luister zoals vader Abraham. En leer het woord van hem. Die ons voorging en zijn leven gaf. Ons ten leven. Voor onze gerechtigheid opstond. Ga in vertrouwen. Geef je hand in de hand van de Vader. En kiet daarvoor. Ga binnen. Naar het beloofde land. Ga je mee? Zullen we een amen zeggen?
Amen.